Ik wil lezen uit 2 Timotheus 2 en ik begin eventjes in vers 16 voor het verband. En we gaan vanavond vers 19 tot en met 26 overdenken. Maar ik lees dus vanaf vers 16, omdat dat heel helder voor het verband is. En ik lees uit de Telos-vertaling, zoals eigenlijk altijd. En ook de bovenste vertaling achter op het scherm is Telos, middelste NBG, onderste is herziene Statenvertaling. Maar onttrek je aan ongoddelijk gezwets, want zij zullen voortgaan tot toenemende goddeloosheid en hun woord zal als kanker voortwoekeren. Onder hen zijn Hymenaeus en Philetus die van de waarheid zijn afgeweken door te zeggen dat de opstanding al heeft plaatsgehad en die het geloof van sommigen omverwerpen. Evenwel, het vaste fundament van God staat en heeft dit zegel. De Heer kent hen die de zijne zijn en laat ieder die de naam van de Heer noemt zich onttrekken aan ongerechtigheid. In een groot huis nu zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden. En sommigen wel tot eer, maar anderen tot oneer. Als dan iemand zich van deze vaten reinigt, zal hij een vat zijn tot eer, geheiligd, bruikbaar voor de meester, tot alle goed werk toebereid. Maar ontvlucht de begeerte van de jeugd en jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. En verwerp de dwaze en ongerijmde twistvraag, daar je weet dat zij twisten verwekken. Een slaaf van de Heer moet echter niet twisten, maar vriendelijk zijn voor allen, geschikt om te leren, verdraagzaam, de tegenstanders met zachtmoedigheid terechtwijzend. Misschien geeft God hun bekering om de waarheid te erkennen en weer ontnuchterd te worden uit de strik van de duivel door wie zij gevangen zijn, om zijn wil te doen. Tot zover de lezing uit het woord van God. We zijn al een tijdje op weg. Trouwe bezoekers die weten dat we inmiddels al een heel eind zijn gevorderd in de tweede brief van Paulus aan Timotheus. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk deze brief is voor ons als gemeente in deze tijd, de tijd waarin wij leven. Het is de laatste brief die Paulus geschreven heeft en het is daarmee ook een soort van zijn geestelijk testament. En het is een noodkreet, het is een aansporing aan Timotheus, zijn kind in het geloof, om in zware tijden, en ik geloof dat wij vandaag de dag in die zware tijden leven, om daarin de weg van de Heer te gaan. En dat is nog niet zo makkelijk. Want zoals ik in vers 16 gelezen heb, schrijft de apostel, niet alleen hier, maar ook in hoofdstuk 3, dat we de volgende keer hopen te overdenken, hè, dat in de christenheid, dus in dat huis, vers 20, daar kom ik zo op terug, maar in dat hele grote huis, dat gebied waarin men de naam van de Heer aanroept, waarin men zich christen noemt. Nou ja, volgens de Bosatlas zijn dat er 2 miljard of 2,7 miljard. Alle Rooms-Katholieken, alle protestanten, alle mensen die iets belijden te zijn, volgens de Bijbel, ja, dat is allemaal de christenheid. Maar, zegt hij in vers 16, er zal een voortgaande goddeloosheid zijn. En vooral in de leer. Want hij zegt in vers 17, hun woord zal als kanker voortwoekeren. En noemt hij twee mensen. En dat is een heel belangrijk voorbeeld. Want ook vandaag in ons eigen land zien wij een voortdurende neiging om in gemeenten en kerken, en vooral in de evangelische hoek, om eigenlijk een leer te verspreiden waarin wij hier iets voorstellen. Wij moeten iets voorstellen op deze wereld. Of dat nou is dat we in allerlei krachten en machten moeten wandelen, of dat het nou is dat wij bepaalde claims kunnen leggen op bepaalde zegeningen. Nou ja, hoe het ook zij. Zij, deze twee, zeiden dat de opstanding al had plaatsgehad. En dat wil dus eigenlijk zeggen, in die tijd, dat er een soort, ja, gearriveerdheid was. Hè? Het is niet meer wachten, het is niet meer volharden. Het is niet meer uitzien naar. Nee, het is nu al te merken. Het is nu al ook echt iets wat uitgaat van de gelovigen. En dat is iets wat tegengesteld is aan de leer van de schrift. Want alles wat we aan zegeningen bezitten, geestelijk, dat zijn ze ook, genieten wij door het geloof, maar de realisatie daarvan is altijd straks de hoop. Nou, vandaag hoor je eigenlijk op heel veel plaatsen leef koninklijk. Hè? Het koninkrijk is heel erg in vandaag de dag. Dat is ook wel begrijpelijk, want het koninkrijk is iets tastbaars, is iets, daar moet toch iets gebeuren. Hè? Het christen zijn, dat moet iets voorstellen. Nou, dat noemt hij dus, de apostel, ongoddelijk gezwets. Waar Timotheus zich aan moet onttrekken. En het geloof van sommigen wordt omvergeworpen. Niet hun eeuwig behoud, maar hun geloof. Vandaag hadden we ook weer iemand op kantoor bij mij in Harderwijk. Helemaal totaal de weg kwijt. Die kwam binnen en stormen rond een uur of half vier of zo. En die stortte er heel hard uit bij mijn collega en ik zat er een beetje bij. En ze had heel veel problemen in haar leven, of heeft. En allerlei adviezen, hè, van allerlei voorgangers en dominees. En ze moest maar door de 7 stappen van bevrijding en ze moest maar dit en ze moest maar dat. Nou, ze wist het gewoon niet meer. Complete verwarring. En dat is denk ik kenmerkend voor deze tijd. Complete verwarring. Ik weet niet of jullie dat een beetje meekrijgen, maar het is echt ernstig. Ik heb het de vorige keer ook al gezegd, maar als je ziet, als ik mijn mailbox zou laten zien, hier zo, met alle reacties die ik krijg op mijn website, met alle bizarre ideeën, leringen, visies. Nou, in dat van de laatste 5 jaar, dat is niet normaal gewoon. Wat er allemaal aan verwarring is, is echt bizar. Nou, wat is nou de weg voor de gelovigen die trouw zijn aan Gods woord in al deze verwarring? Nou, daar gaat dus 2 Timotheus over. En ik wil eigenlijk 2 stukjes met jullie lezen uit andere brieven om te illustreren wat is dan de leer van het Nieuwe Testament. En de eerste is uit Romeinen 8. Eerst iets uit Romeinen 8. En dan vers 17. Wij zijn kinderen, dan ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Als wij inderdaad met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dus heel helder, lijden nu, verheerlijking straks. De geest, zegt vers 16, getuigt dat wij kinderen van God zijn. Dat is innerlijk, in de innerlijke mens. Dat is dus een innerlijke vreugde. Het lijden van deze tegenwoordige tijd, vers 18, is niet waard vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dus er is een toekomstige heerlijkheid en een lijden nu. Maar die dwaaleraars die zeiden, nee, de opstanding heeft al plaats gehad. Het is allemaal al achter de rug. Nu al kunnen we hier beneden op deze wereld genieten van eer, aandacht, misschien zelfs van bepaalde regeringstaken, hoe ze dat ook precies zagen. Maar dat is dus niet wat Paulus leert. Ja? We stellen hier niks voor. We hebben te maken zelfs met verdrukking en met lijden en ook zelfs van de kant van gelovigen tussen haakjes. Nou, vers 23 van Romeinen 8. Wij zuchten, zegt hij in vers 22, de hele schepping zucht, waar ook wij zelf, zegt hij, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, dubbele punt, de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn behouden geworden in de hoop. Dus dat betekent, er is nu voor de gelovigen een zekerheid van de realisatie van de verlossing straks. En de opstanding is straks van het lichaam, want wij zuchten. En vandaag is er echt een leer in ons land, met name door bepaalde mensen gelanceerd, 10, 15 jaar geleden, Dat speelt natuurlijk al veel langer, want er is niets nieuws onder de zon. Maar dat we dus het lichaam op allerlei manieren kunnen genezen als we maar genoeg geloof hebben. Als we in de autoriteit van de Heer gaan staan, als we dit en als we dat, als we zus en zo. Ja? Dat is niet wat de schrift leert, mijns inziens. Nou, het tweede stukje is 1 Petrus 1 en dan gaan we daarna naar deze tweede brief. Maar dat is gewoon even om te tonen wat de leer van het Nieuwe Testament is. 1 Petrus 1. En er staat gezegend vers 3, 1 Petrus 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren doen worden tot wat? Tot een levende hoop. Vers 4, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwerkelijke, goedemiddag, erfenis in de hemelen weggelegd. Dat is een leuke gitaarkoffer. Er komt nu een poes binnen voor de luisteraars thuis. Die gaan altijd in mijn gitaarkoffer liggen, die beesten. Ja. Maar zie je wat er staat? Er is een hoop weggelegd. Er is een wedergeboren worden tot een levende hoop. En ogenblikkelijk komt dan in vers 6 verzoekingen. Beproefd worden geworden door verzoekingen. Ja? En dan zegt vers 8, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem lief. En hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich in hem met een onuitsprekelijke vreugde. En dat is de kern van wat ik wil zeggen in deze inleiding. Wat is nou de specifieke zegen nu voor de gelovigen? Niet de herstel, het herstel van het lichaam, uitzonderingen dagen later uiteraard, hè? Dat is niet een regel, maar dat is het genieten, het verheugen in een levende persoon en dat is de Heer Jezus. En door dat te verlaten en ons te richten op allerlei andere zaken, is de gemeente in verwarring gekomen. Ik kom heel veel gelovigen tegen die niet genieten van Christus, van de verheerlijkte Heer. En het eerste wat ondermijnd wordt, heb ik ook boven in de inleiding gezet, is onze hemelsroeping. Wij horen hier niet, wij hebben een vreugde in de hemel, daar. Maar omdat de Satan met allerlei vreemde leringen al eeuwen bezig is, mensen met hun hart bezig te laten zijn met allerlei andere zaken, vooral met zichzelf, ja, is er geen genieten van Christus. En dat is mijn passie, om dat over te brengen aan mensen. Afgelopen maand, zondagochtend in Haarlem, gemeente die ook overigens Tera ondersteunt, zag ik. Haarlem, ja. Koninkerk. En daar sprak ik over Efeze 3. En daar zegt Paulus van dat de Vader door zijn geest, dus de geest van de Vader, u geeft inwendig gesterkt te worden, zodat Christus, dus die geliefde van de Vader, woning maakt daar. Hè? Hoewel u hem niet ziet. En dat is de weg van de gelovigen hier en nu. Lijden als je vasthoudt aan zijn woord, maar genieten van hem. Zoals Christus leed, door alle omstandigheden en de fariseeërs en het onbegrip van zijn discipelen, maar de vreugde in de Vader had. Dat is precies hetzelfde. Ik heb een schitterend citaat daaronder gezet van William Kelly in het Engels. Zijn er mensen die absoluut geen Engels kunnen hier? Ik zal het voorlezen en daarna probeer ik het te vertalen. Het is niet te vertalen bijna. How crafty and pernicious then the device which, turning our hope into an expression of high privilege now, would thus annul our heavenly hope, destroy communion and walk, hide Christ from our heart's longing, and make rest in present things a wise and right thing. Ik zal het vertalen. Hoe vernuftig en vernietigend is het systeem dat onze hoop wat nu een hele hoge, een heel hoog voorrecht heeft, verandert en onze gemeenschap vernietigt met God, onze Christus van onze harten verbergt en dat een rust zoekt in de huidige staat van de dingen. En dat ook nog als een wijs en rechtvaardig iets. Dus dat is wat dwaling doet. Dwaling neemt iets weg van de heerlijkheid van Christus, van je hart, en richt jou op iets wat niet de heerlijkheid van Christus heeft, maar iets van jezelf. Ja? En dat is het kenmerk van dwaling. En daarom is Paulus ook altijd zo fel erop. Want het gaat om de heerlijkheid van de Heer Jezus. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar in hoeverre geniet je echt van hem? Dat kan natuurlijk altijd een beetje ingezakt zijn, een beetje uitgedoofd zijn enzovoort. Maar dat is wel de basis van ons hele zijn in deze tijd. Dat je ondanks alles wat je overkomt, dat je een gigantische vreugde hebt in de verheerlijkte Heer. Nou, dus zegt Paulus, ja, ondanks al die dwaling is er een fundament. En dat fundament, daar wordt niet uitgelegd wat dat is. Evenwel, het vaste fundament van God staat en heeft dit zegel. Dat fundament, te midden van al die verwarring, wie moet je nou nog geloven? Waar moet je nog zijn? Dan zegt Paulus eigenlijk, net zoals Abraham, de stad met de fundamenten zocht. De onwankelbare dingen van de Heer zelf. Dan is het eerste kenmerk, het zegel, een inscriptie, dat werd wat in zachte was werd ingedrukt en je kon zien dat was van de koning of van nou ja, de burgemeester of van de stadhouder. Dat zegel van God is, dat zijn twee dingen. Het eerste is, God kent de zijne. God kent de zijne, ik niet. Ik weet niet wie er allemaal werkelijk tot hem behoort. Ik hoef het ook niet te weten. Vorige week hadden we een avond over het boek Nahum. En toen kwamen er twee, het was iemand die vroeg iets over twee bekende Bijbelleraren aan mij. En toen zei ik van, ja, ik kan alleen iets zeggen over wat ze leren. Ja? Niet over hun motieven of hun, dat weet ik niet. Dat hoef ik ook niet te weten en daar ga ik ook niet over. De Heer kent de zijne. Ja? Ik niet. Al die verschillende dwaalleraren gaan die allemaal verloren. Daar hoeven wij ons niet mee bezig te houden. Terwijl dwaalleringen en verwarring hoogtij vieren, is het niet zodat iedereen verloren gaat. Maar de Heer weet wie je bij hem hoort. Dat is een troost. Maar wanneer hoor je bij de Heer? Wanneer ben je een van de zijnen? Oh, en dat is? Vijf punten. Nou, noem ze op, Fred. Je weet het niet meer. Wie sprak de zondag? Heim. Oh, Heim, ja. Nou ja, de wedergeboorte, de bekering, het verzegelen met de Heilige Geest, de inwoning van de Heilige Geest enzovoort. Zulke dingen zou hij wel genoemd hebben, denk ik.
Heilig wandelen.
Heilig wandelen. Ja, die komt zo. Tweede. Maar de Heer kent de zijne betekent dus de gemeente als lichaam van Christus, die is voor God, hoe zeg je dat, rein en onberispelijk. Die zal ook straks voor hem rein en onberispelijk staan. Alleen de christenheid, waarin al die verschillende meningen en visies zijn, ja, al die mensen zijn niet allemaal automatisch de zijnen. Maar je hoort tot hem als je werkelijk erkent het met je hart. Ik had vandaag een gesprek met iemand. Die kwam ook bij ons op kantoor uit een soort kerkelijke achtergrond. Ik zei van, ik zeg, erkent u dat de mens voor God niet kan bestaan? Nee, natuurlijk. Dat gaat te ver. Maar dat is zo, hè. De mens kan niet bestaan voor God. Ook al doe je 1000 goede dingen. En dan kwamen ze natuurlijk aan met, ja, maar als je een beker water hebt voor die en als je de gevangenis bezoekt, ja, dan. Dus ik zei, nee, De enige manier waarop je voor God kan bestaan is als je in Christus bent. Als je dus je bekeert en erkent dat je een zondaar bent. Dat er in jou dus niets goeds woont vergeleken bij hem. En dat zijn de zijnen. Die dus in hem zijn, in Christus. Het tweede is iets heel anders. Dat is ieder die de naam van de Heer roept, of noemt. Dat zijn dus de belijdende mensen. Iedereen die zich christen noemt, iedereen die naar een christelijke school gaat, kerk gaat, noemt de naam van de Heer. En God rekent dat toe aan iemand. Als je de naam van de Heer noemt, staat erachter, dan moet je je ook onttrekken aan de ongerechtigheid. Dus de zijnen, de gemeente. Maar zij die de Heer aanroepen of die de naam van de Heer noemen, dat zijn niet allemaal wedergeboren mensen. Maar onze verantwoordelijkheid is wel, als je de naam van de Heer aanroept of noemt, als je naar een kerk gaat, moet je breken met ongerechtigheid. En de Heer Jezus, ik heb het eronder gezet, die zegt zelf: niet ieder die tot mij zegt, Heer, Heer, zal het koninkrijk van de hemelen binnengaan. Maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen, dit vind ik altijd een intrigerende tekst, hè? Velen zullen in die dag tot mij zeggen, dat is de oordeelsdag, Heer, Heer, dus weer twee keer Heer, hè? Hebben wij niet door uw naam geprofeteerd? En door uw naam demonen uitgedreven. En door uw naam vele krachten gedaan. Dit naam van de Heer noemen. Zie je dat? En dan zal ik openlijk tot hen zeggen: ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, werkers van de wetteloosheid. Dus niet gebroken met ongerechtigheid. Maar wel de naam van de Heer noemen, zelfs krachten gedaan, zelfs demonen uitgedreven. Dat is tenminste wat ze beweren. Dus we moeten niet kijken naar wat we zien. We moeten kijken naar wat men leert en of men werkelijk zich onttrekt aan de ongerechtigheid. Voor zover we dat natuurlijk zien. Hè? Dat komt zo nog. Dus samengevat, er is veel verwarring, er is veel dwaling, er is een soort toenemende goddeloosheid aan de gang in onze tijd. Als je er een beetje in verdiept, word je daar heel bedroefd van, hoor. Wat er allemaal in de naam van de Heer gebeurt. Maar, zegt hij, er is één fundament. De Heer kent de zijne. En het andere is dat zegel. Als je je bevindt in die christenheid, in dat grote huis van het volgende vers, ja, dan moet je je onttrekken aan de ongerechtigheid. En die ongerechtigheid is eigenlijk in dit verband die dwaling. Dat wat niet overeenkomt met het woord van God. Volgende. En dan gaat Paulus het uitleggen. En dit vers, tot en met vers 22... heeft tot talloze verkeerde conclusies geleid. En daarom ben ik ook heel voorzichtig vanavond om te zeggen zo en zo is het. Want ik weet dat op grond van vers 21, 22 er een hele ongezonde situaties zijn ontstaan in het verleden. Maar ik zal het eerst voorlezen. In een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden. En sommigen wel tot eer, maar anderen tot oneer. Nou, bedoelt hij nou dat grote huis is de gemeente of de christenheid, of is het gewoon een algemeen voorbeeld? Ik denk dat het wel te maken heeft met de christenheid. Want in de eerste brief van Timotheus zegt hij, in hoofdstuk 3 vers 15, en dat is typisch, Dus 1 Timotheus 3 vers 15. Er staat, als ik uitblijf, ik heb altijd zo'n idee van, hey, dat lijkt wel of de Heer, als het ware dat zegt, maar het is Paulus, maar de Heer blijft ook nog uit, maar goed. Schrijf ik, opdat ik je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God. En dat is de gemeente van de levende God, de pilaar en de grondslag van de waarheid. Er is een heel belangrijk aspect van gemeente zijn, dat erg over het hoofd wordt gezien, mijns inziens. Het is niet het onderwerp van vanavond, maar dat is het gedrag in het huis van God. Het gedrag. Hier in 1 Timotheus zegt hij, dat huis is de grondslag en de pilaar van de waarheid. Je moet je zo en zo gedragen. En er is een aantal mensen die dat niet doet. Maar in de tweede brief zegt hij, ja, dat huis, eigenlijk verworden tot een soort vermenging van gouden, zilveren, hout en aarde vaten. Die vaten, dat zijn de mensen die zich in het huis bevinden. Dat eerste is ook nog waar hoor. Het is nog steeds waar dat de gemeente een huis van God is. En dat nog steeds daar de grondslag van de waarheid te vinden is. Maar de christenheid in zijn geheel, dat is een groot huis geworden. Bedoelt hij nou dat goud, zilver, hout en aardevaten gewoon verschillende soorten bedieningen zijn? Bijvoorbeeld, nou, goud, dat zijn de apostelen, zilver, dat zijn de profeten, en met hout en aarde, dat zijn gewoon de normale gelovigen, om het zo maar te zeggen. Of bedoelt hij nu goud en zilver, dat zijn zij, waarvan de Heer zegt, ik ken de zijne. En aarden en hout, ja, dat zal niet blijven bestaan in het vuur van het oordeel. Dus dat zijn mensen die zich wel bevinden in dat huis. Maar ja, die geen deel hebben aan het onvergankelijke leven van de Heer Jezus. Zeg het maar. Dat is nog niet zo makkelijk, hè? Ik ben geneigd op die tweede uitleg. Op grond van 1 Korinthe 3, wat ik er ook onder heb gezet. Als nu iemand op het fundament bouwt, goud, zilver, kostbare stenen, hout, stro, ieders werk zal openbaar worden. Dan gaat het wel over iets anders natuurlijk. Maar goed, daar zegt hij wel, goud, zilver is iets goeds en hout en aarde en stro, dat is wat minder. Als door vuur heen. Ja. Ieders werk zal beproefd worden, maar hij zelf zal behouden worden. Maar als door vuur heen. Ja. 1 Korinthe 3 is inderdaad weer een heel ander invalshoek. Maar hier gaat het dus om dit huis. En dan zegt hij, er zijn vaten tot eer van de meester, van de huisbaas. En er zijn vaten tot oneer. Oneer betekent hier, er is ongerechtigheid, zichtbare ongerechtigheid. Er is kwaad, er is leerstellig kwaad. Er is zedelijk kwaad in en aan die mensen, waar ze niet mee breken. Dat is tot oneer van de meester. Maar er zijn ook vaten tot eer in dat huis. Eer betekent dat je, nou dat zegt dan een paar versen verder, vers 22. Uit een rein hart jagen naar, nou ja. Liefde, gerechtigheid, vrede. Het betekent niet, ik leef volmaakt. Ik ben volmaakt, ik maak nooit fouten. Nee, tot eer betekent dat je je hart erop hebt gesteld om het woord van God te gehoorzamen. En dicht bij de Heer te leven. Dat is tot eer. Tot oneer betekent, ik noem wel de naam van de Heer. Maar laten we wat praktische voorbeelden noemen. Ik heb een meneer bij mij op de cursus. Hij zegt, ja, wat moet ik nou? Ik zit in een kerk en bij ons sluiten ze homohuwelijken in de kerk. Daar kan ik niet mee instemmen. Moet ik dan weggaan of moet ik dan blijven? Ja, komt zo nog. Samenwonen. Maar ook allerlei leerstellig kwaad. Hè? Ik had van de week nog contact met een meneer en die beweert bij hoog en bij laag, dat is al de zesde mail die ik krijg van hem, dat gelovigen als ze ontslapen een staat van bewusteloosheid ingaan. de zielenslaap. Dan denk je dat is onschuldig. Dat is niet onschuldig. Waarom niet? Omdat het iets aan de heerlijkheid van het werk van Christus ontneemt. Dat is altijd dwaling, hè? Dus alles wat met oneer te maken heeft, ja, daar moeten wij onszelf straks, volgende vers, van reinigen. Ja, Richard? Volgende. En dit is de kern van 2 Timotheus. Dit vers. En dit is ook het lastigste vers van 2 Timotheus. Indien iemand, dus weer individueel, hè, zich van deze vaten reinigt. Van welke vaten? Die van oneer. Wat moeten wij doen, lieve broeders en zusters, in een tijd van verwarring? Moeten wij de eenheid gaan zoeken? Zoals de Raad van Kerken probeert. En allerlei samenwerkingsverbanden samen op weg, evangelische alliantie, moet dat? Is dat bijbels? Nee. Moeten we in verootmoediging en ontmoediging dan maar klagen en in een hoekje gaan zitten? Ook niet. Wat dan? Hij zegt, als iemand zich dan reinigt van deze vaten. Maar wat betekent dat nou precies? En dat is het hele punt. Afstand van nemen van die personen die zich christen noemen en die niet tot eer van de meester zijn. Daar heb je dus geestelijk inzicht voor nodig, wijsheid voor nodig en een waakzaam hart, anders word je hoogmoedig. Komt zo nog wel naar dit vers. Ik wil daar iets ter illustratie lezen uit nummer 19, want daar gaat het over het reinigingswater en daar wordt eigenlijk een beetje uitgelegd in beelden en in situaties wat hier bedoeld wordt. Vers 11. Hij die het lijk van een enig mens aanraakt, zal 7 dagen onrein zijn. Hij zal zich op de 3e dag ermee ontzonnigen, dat reinigingswater dus, en op de 7e dag zal hij rein zijn. Dus de 7e dag, dat is een hele week onrein. Maar indien hij zich op de 3e dag niet ontzondigt, zal hij op de 7e dag niet rein zijn. Ieder die een lijk, enig mens die gestorven is, aanraakt en zich niet ontzondigt, verontreinigt het tabernakel des Heren. En hij zal uit Israël uitgeroeid worden, omdat het water der reiniging op hem niet gesprengd werd. Zal hij onrein wezen? Zijn onreinheid is nog op hem. Nou. Het lijk van enig mens is hier vaten tot oneer. Wij mogen geen omgang hebben, geen geestelijke omgang, geen verbinding hebben met het kwaad. Maar wat is dat dan? Want ik weet dat binnen de vergadering van gelovigen een enorme crisis is ontstaan om dit vers. Er werd een hele verontreinigingsleer opgesteld. Dat hield in dat als bijvoorbeeld iemand aan het avondmaal zat, maar die had in zijn leven ergens een onreine verbinding, dan was die hele gemeente gelijk verontreinigd. Weet je wel, nou ja, dat lijkt me niet juist. Dat kan je net zo goed ophouden. Maar wat is het dan wel? Nou, het reinigingswater in nummer 19 is het woord van God. Ja? En op het moment dat wij een lijk aanraken, wij dus omgang hebben met in dezelfde tent, dat staat er in vers 14, wanneer iemand in een tent iemand gestorven is, en ieder die de tent binnengaat en alles wat in de tent is, zal 7 dagen onrein zijn. Als wij omgang hebben met geestelijke omgang met mensen die dus echt dwaling aanhangen, zoals dat vers 16. Of in moreel kwaad leven, zoals in 1 Korinthe 5. Die man die leefde met de vrouw van zijn vader. En wij gaan dat niet uit de weg, dan zijn wij dus niet bruikbaar voor de meester. Je bent nog steeds behouden. Je bent nog steeds gezegend met alle geestelijke zegeningen. Maar er is geen werkelijke, frisse dienst voor de Heer. En dat illustreert eigenlijk nummer 19. Je bent 7 dagen onrein. Alleen,
En dat is het lastige. Wat nu als je niet weet? Als je gewoon niet weet dat bepaalde mensen bepaalde onreine verbindingen hebben. Of laat ik het anders zeggen, bepaalde mensen bepaalde zonden met zich meedragen. Of bepaalde dwalingen hebben. Als je niet genoeg inzicht in die dingen hebt. En je gaat dan samen met zulke mensen evangeliseren. Of samen met zulke mensen avondmaal of weet ik wat. Wat dan? Nou, dat is de moeilijkheid hier. En ik geloof niet dat de Heer dat je dan aan zal rekenen. Maar dat weet ik niet zeker. Daarom zei ik al, het is een moeilijk stukje.
Het is toch ook wandelen naar het licht wat
je gekregen hebt? Ja, dat is zeker waar, ja. Ja. Je leeft naar het licht wat je gekregen hebt. En het is ook een groeiproces. Maar wij kunnen dus niet als gelovigen zomaar met iedereen samen gaan of samenwerken die zegt een christen te zijn. Of die zich bevinden in een groepering waarin echt heel duidelijk foute leringen worden verkondigd. Ondanks dat die mensen een hele fijne gelovige zijn. Dat is het lastige. Indien iemand zich van deze vaten reinigt. Ik heb hem onderaan een aantal passages genoemd. Waarin het Nieuwe Testament ons oproept om ons af te scheiden of ons weg te houden van. En dit is geen populair thema. Waarom niet? Omdat mensen ogenblikkelijk zeggen, ja, maar je mag niet oordelen. Dat roepen ze gelijk. Maar het gaat dus om de eer van de meester. Het gaat om wat is waardig de Heer? Wat past bij hem? Nou, wat hem, bij hem past is een wandel gescheiden van al het kwaad. Ook het kwaad dat mensen doen die de naam van de Heer noemen. En daar gaat het hier dus om. Nou, wat is kwaad? Wat is nou geen kwaad? Daarvoor is dus het woord van God belangrijk. Om de kennis daarvan, als het ware, je op te nemen. 1 Korinther 5, daar gaat het over het kwaad uit het midden wegdoen. En daar was een meneer en die leefde met de vrouw van zijn vader. Dat was een soort incest. Alleen het probleem was niet die meneer. Het probleem was dat die gemeente dat allemaal prima vond. En wat gebeurt er nou als wij door middel van verkeerde leringen niet meer in ons hart weten dat wij tot de hemel behoren? Dan gaan wij bepaalde dingen normaal vinden. We gaan zeggen, ja, nou ja, het geweten wordt eigenlijk, hoe zeg je dat, een beetje dichtgeschroeid. Paulus zegt voortdurend, wandelwaardig je roeping, wandelwaardig de Heer, wandelwaardig het evangelie van Jezus Christus. Waarom? Hier beneden moet zichtbaar worden wat hij daarboven is. Gescheiden van het kwaad, gescheiden van de zonde. Dus die gemeente moest dat kwaad uit de middenweg doen. Omdat ze weer een vers deeg zouden worden, zegt hij. In Romeinen 16, vers 17, is een ander soort afscheiding. En daar zegt hij dit. En ik ben ervan overtuigd dat dit een van de oorzaken is dat zo weinig mensen echt verder komen in hun zicht op de Heer Jezus. Ik vermaan u, broeders, geef acht op hen die tweedracht en aanleidingen tot vallen verwekken, let op, tegen de leer die u geleerd hebt. Tegen de leer die u geleerd hebt. En onttrekt u aan hen. Ze gaan in tegen de leer van de apostel Paulus. Het is niet zomaar droge theoretische leer. Nee, ik ben met Christus gekruisigd. Ik hoor hier niet thuis. De oude mens is weggedaan. Ik behoor nu tot een hemelse burgermaatschappij, om het zo maar te zeggen. Ik ben een hemelburger. En daarboven, daar is mijn vreugde. En alles wat hier niet met zijn heerlijkheid overeenkomt, ja, dat ga ik leren mijden. Dat is een groeiproces. Maar mensen die daar tegenin gaan En die ons hier op deze wereld willen planten met hun leer. Ja, daar moet je je aan onttrekken. Waarom? Verkeerde omgang bederft goede zeden. Je zicht op de Heer wordt vertroebeld en je gaat vervolgens heel normaal vinden wat de wereld ook normaal vindt. Ik had vorige week... Sorry?
Moet je ze niet eens gaan waarschuwen voordat je goeiedag zegt?
Ja, absoluut. Dat is vers 26. Er is een heel proces van onttrekken, hoor. Dat is echt zo. Je moet mensen met zachtmoedigheid terechtwijzen, enzovoort, enzovoort. Maar dat komt pas als je een vat bent, bruikbaar voor de meester, hè? Je kan niet zomaar iedereen dat aanzeggen. Maar ik had vorige week een gemeente waar ik vrij bekend ben. Had ik een advertentie gezien. Ze zochten een voorganger. En dan denk ik van ja, het is een advertentie helemaal uit het bedrijfsleven gewoon. Snap je? Het vertrouwen op de Heer gewoon, hè? Van jongens, nou ja, hij geeft ons die mensen die leiding geven. Nou. 2 Thessalonicenzen 3, onttrek u aan hen die ongeregeld wandelen. Die dus niet wandelen, die niet willen luisteren naar de leer van de schrift. Dat is het derde, onttrekken aan, wat we vinden in de Bijbel. En als je nog net maar tot geloof bent gekomen, dan ga je met alles en iedereen mee. En later ontdek je, hé, dat kan dus niet. Wij bevelen u, broeders, dat in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u zich onttrekt aan iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de inzettingen die zij van ons ontvangen hebben. Want u weet zelf hoe men ons moet navolgen. Dat zijn Paulus en de zijnen. Wordt mijn navolgers. Nou. 2 Thessalonicenzen 3, vers 6. Ja. Dan het vierde is Titus 3, vers 10. En daar zegt hij: verwerp ieder mens die sectarisch is. Dat is echt niet makkelijk. Wat is een sectarisch mens? Een sectarisch mens is iemand die komt in de gemeente met een leer, een visie. Een shibboleth zeggen we dan, hè? Een bepaald soort favoriet stokpaadje. En hij trekt een groep mensen rondom die leer. En is dus aan het scheiden, aan het scheuren in de gemeente. En het is nooit de leer van de schrift. Het is altijd een bepaald soort lievelingsonderwerp. Bijbel plus, ja. Maar dan staat er wel naar de eerste en tweede vermaning. Dus je moet iemand wel vermanen. En ik heb dat een aantal keer meegemaakt in mijn leven, in gemeentes. Maar de realiteit is wel dat ze zelden tot nooit luisteren. Dat is jammer. En dan tenslotte in 2 Timotheus, waar we straks de volgende keer over gaan hebben, is wend je van dezen af. Dat zijn de mensen die echt zich christen noemen, maar die leven naar het vlees en waarin werkelijk niets te zien is van een stuk echtheid. Dus dat klinkt hoogmoedig, dat klinkt aanmatigend, dat weet ik allemaal wel. Maar het is voor onze eigen geestelijke veiligheid, denk ik. Dus, zegt Paulus hier, lieve mensen, je moet gezond afstand nemen van bepaalde dingen. Je kunt niet met iedereen in zee gaan. Je kunt niet met alle kerken samen gaan werken. Want ik werk zelf in een organisatie die werkt met alle kerken samen naar de wijk. Maar goed, dan kom je dus ook met alle leerlingen in contact van al die kerken. En dan vervolgens haal je de helft binnen en dan zie je dus wat het gevolg is. Dat mensen dus de weg kwijt zijn en niet meer die vreugde hebben in de Heer Jezus. En als je dus reinigt... Dus je echt je geestelijke afstand bewaart tot zulke mensen. Niet uit een hoogmoedig hart, dat komt zo, dat is echt heel belangrijk, want anders krijg je fariseïsme. Ja, dan zegt hij, dan zal hij een vat zijn tot eer. Tot eer van de meester.
Nou, willen we dat niet allemaal graag? Dat de meester zegt, goed gedaan, trouwe slaaf. En dat is eigenlijk ook de motivatie van ons leven. Alles wat je doet in woord en in werk, doe dat in de naam van de Heer Jezus. Het gaat hier dus niet om je positie of om je zegeningen, maar het gaat om of je bruikbaar bent of niet. En ik ben bang dat heel veel mensen rennen zich het apenzuur, maar ze zijn eigenlijk niet bruikbaar. Ik heb zelf ook jarenlang, zal ik eerlijk bekennen, de eerste 10 jaar van mijn bediening, 15 jaar, ook overal gepreekt. Maar de vraag was of ik bruikbaar was. Ik had talloze banden met de wereld en had het nog niet zo door. En met als gevolg dat je ook geen zicht hebt, echt zicht hebt op je positie en op wie de Heer is. Maar mede dankzij een bepaald broeder uit onze eigen gemeente, ik zal nog geen namen noemen, dat zou hij niet leuk vinden, is dat eigenlijk helemaal omgekeerd. Dat was heel bijzonder. Tot alle goed werk toebereid. En als je dit vers koppelt aan hoofdstuk 3, dan zie je in vers 17 tot alle goed werk ten volle toegerust, dat dat altijd in verband is, staat met het woord van God. Dat reinigingswater, weet je wel. Het woord van God leert mij namelijk wat kwaad is. Het woord van God leert mij wat ongerechtigheid is. Hoe dan? Door allerlei voorbeelden te noemen, ja ook, maar vooral door mij de meester te tonen, de Heer Jezus. En hoe meer ik opgroei in de kennis van Hem, en ik Hem ga kennen in, door middel van de schrift, ja, hoe meer ik de ongerechtigheid ga herkennen. Dat is niet een kwestie van, ik moet alle dwalingen weten, ik moet weten wat er allemaal fout is in deze wereld. Nee, het is een kwestie van vervuld zijn met de kennis van de Heer Jezus, betekent, ik zie, ik proef, dit is niet in overeenstemming met Hem. En daarom zegt Petrus, groei op in de genade en kennis van onze Heer Jezus. Daarom zegt Paulus ook, Hem verkondigen wij wanneer wij ieder mens leren in alle wijsheid. Hoe leerde hij de mensen? Door ze Christus te leren. En als je Christus leert, als je de Zoon leert kennen, ja, dan ga je op een gegeven moment ook de ongerechtigheid herkennen. En dat is een heel merkwaardig iets, ik weet niet, dat kennen jullie vast ook wel. Wat je 15 jaar geleden nog normaal vond, dan denk je nu van, nou, doe maar niet. Waar ik 10 jaar geleden nog, als ik naar de snackbar ging, dan lag er wel eens een story of zo, en dan blaad ik het even door. Daar moet ik nou niet meer aan denken bijvoorbeeld. Ik noem maar even wat simpele voorbeelden. Ja? De ongerechtigheid wordt helder als je de Heer Jezus leert kennen. En over 20 jaar zal ik waarschijnlijk zeggen, nou toen. Maar dat is een groeiproces. Maar hier gaat het om het werk. Alle gelovigen hebben een bediening. De vraag is alleen of je ook bent toegerust voor die bediening. Of je het ook echt uitvoert. Of je echt bruikbaar bent voor de meester. Ja, mensen als Luther en Calvijn, nou, noem ze allemaal op. Ze gingen niet uit het huis, de christenheid. Daar kun je niet uitgaan. Je kunt wel zeggen, ik verlaat die groepering, maar je blijft in het huis. Het huis is de christenheid. Alleen, ze waren een vat tot eer van de meester. En dat zal als straks de kronen worden uitgedeeld, zal het helder worden. En dan zullen zij de eerste zijn die hun kronen voor de voeten van de Heer Jezus werpen. Zoals dat ook in Openbaring 4 staat geschreven. Ik heb daaronder nog gezegd, er zal frisheid, geestelijke groei en inzicht zijn op deze weg. En dat is dus wat ik mis, zoveel mensen, ook bij mezelf een tijd lang, gewoon de vreugde, de frisheid, hoe moet ik het nou uitleggen, de heerlijkheid van de Heer Jezus in het hart. Dat wat Paulus gezien had, waarvan hij zei, 1 ding doe ik, alles op deze wereld kan me gestolen worden. Er is ook een lied van, hè?
Neem de wereld. Geef mij Jezus. Maar dat is iets reëels. Dat is een realiteit. En sinds ik dat ontdekt heb, op een nieuwe manier. Ik zat gevangen in ook al die leerlingen die gewoon allemaal goed lijken, maar je bent met jezelf bezig. Ja, toen heb ik echt een groei meegemaakt. En probeer ik dat ook over te brengen als ik ergens mag spreken. Dat het over hem gaat, weet je wel, over de Heer Jezus. Zelfs je geestelijke groei kan iets zijn waar je mee bezig bent, hè? Dat kan je hart bezitten. Of de Heilige Geest, of de gemeente, of nou ja, wat ik allemaal verkeerd doe. Of... Maar het punt is juist dat Christus je hart moet vervullen. Vorige week was er een mevrouw bij ons die zei, ik ben zo ongelooflijk ongelukkig. Ik heb een rotopvoeding gehad en mijn probleem is gewoon dat ik hou niet van mezelf. Oké, ik zeg, en nu ga ik naar die en die persoon en die leert mij om weer van mezelf te houden. Toen zei ik, je mag het niet meer mee eens zijn, zei ik, maar dan ben je toch weer met jezelf bezig. Toch? Het gaat niet om dat je wel van jezelf of niet van jezelf, het gaat om dat je de Heer Jezus leert kennen. Dat zei ik tegen haar. Want al die dingen die je hebt meegemaakt, je verleden, je vader die je heeft geslagen en weet ik veel allemaal, dat neemt God niet allemaal weg. Gelijk, al die omstandigheden. Maar dat je in die omstandigheden kan genieten van iemand, nou ja, het Hebreeënbrief zegt, troon van de genade, hulp vinden op de juiste tijd. De hoge priester, hij heeft het allemaal meegemaakt, hij is ook verzocht enzovoort. Maar in hem je vreugde vinden. Ik zeg, dat is de weg. Maar dat bieden ze niet aan in die cursus hoor. Nou, klinkt een beetje eigenwijs voor mij, maar ik hoop dat het doorgekomen is. Dus je reinigen. Maar dan kan het dus, volgende. Dan kan je dus zeggen, oké, dat heb ik allemaal gedaan. Ik word een soort fariseerachtig figuur. Daar moet ik niks mee te maken hebben en daar niet. En dat is fout en dat is verkeerd en ik weet het allemaal zo goed. Daarom zegt hij hier, gelijk erachteraan, ontvlucht de begeerten van de jeugd. Dat is die hoogmoed. Een beetje dat bravoerachtige. Natuurlijk ook de seksuele kant daarvan, maar ik weet niet of dat hier in zijn verband nou zo logisch zou zijn. Het hoort er wel bij. Maar vooral ongeduld, lichtzinnigheid, onbesuisdheid. Ontvlucht die mensen, ontvlucht de begeerte van de jeugd en straks ontvlucht de dwaze strikvragen, twistvragen. Dat zijn dus die drie dingen waar hij zich van moet onthouden in dit stukje. Een oudste, zegt hij in 1 Timotheüs 3, mag niet de pas bekeerde zijn. De opgeblazenheid, weet je wel, dat is dus die begeerde van de jeugd. Dat is het negatieve. We moeten sommige dingen ontvluchten. Ik heb heel wat mannen bij ons op kantoor gehad en ook op de bijbelstudies die allemaal verslaafd waren aan allerlei porno-toestanden. Echt heel veel. En ze hadden ook allerlei bevrijdingstrajecten en toestanden en vaak zag je dat het niet uitrichtte. En het punt is dat ze dingen niet ontvluchten. Ja? Dus computers, laptops. Nee, heb ik nodig voor mijn werk. Ja, maar dit, ja, maar dat. Nou. Hier zegt hij ontvlucht. Je kunt de strijd niet winnen. Ontvlucht het. En in dit verband geloof ik dat hij hier meer bedoelt de hoogmoed en de... Timotheus was natuurlijk jong en die had misschien een neiging om te denken, nou ja, nou heb ik me onttrokken aan die onheilige vaten en nu ben ik even goed bezig. Dat zou kunnen. Gelukkig staat erachter, jaag naar iets. Dat zijn vier dingen, gerechtigheid, geloof, liefde en vrede. Maar niet alleen, lieve mensen, je kunt het niet alleen, maar met hen, samen met hen, die de Heer aanroepen uit hun rein hart. Ik kan je verzekeren dat Gods woord en de Heilige Geest alleen niet genoeg zijn in deze moeilijke tijd, maar dat je gemeenteleden nodig hebt. Mensen die echt de Heer Jezus lief hebben. Want je wordt erdoor verkwikt. Paulus werd erdoor verkwikt. Hij zegt tegen de Romeinen ook, ik hoop jullie te zien omdat ik verkwikt word door jullie geloof. Weet je wel? Je kunt worden opgebouwd door gewoon contact te hebben met mensen die de Heer Jezus aanroepen uit een rein hart. Dat is geweldig. Daarom mag je nooit je onderlinge samenkomst verzuimen, zegt hij in Hebreeën 10, vers 25. Dat betekent niet de samenkomst, maar nou ja, de onderlinge bijeenvergadering staat er letterlijk. Dus het samen ontmoeten van de Heer Jezus. Dus ontvlucht hen die de naam van de Heer roepen, maar die ongerechtigheid in hun leven tolereren. Hè? Die zeggen van, ik had vorig jaar dus dat stel, heb ik wel verteld hier. Die jongens die zaten bij mij in de gemeente ooit. En die man die verliet zijn vrouw om dus met die vrouw van die andere man er vandoor te gaan. En toen zei mijn broer tegen mij, moet je niet met hem gaan praten? Ik zei, nee. In dit geval niet. Er was al een oudste geweest, iedereen was al bij ze geweest. En ze zeiden voortdurend van, we luisteren niet, we gaan ons eigen weg. We gaan met z'n tweeën trouwen en we laten die twee gezinnen in de steek. Ik hoef die gedachten niet te horen van die meneer. Dat zei ik. Met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. Dat is gemeenschap. En onderschat niet wat foute leer kan doen. Hij noemt het hier kanker in vers 16 en 17. Maar zo werkt het echt geestelijk ook. Je zicht raakt van de Heer af. Ik heb het aan de lijve ondervonden. Hoe je als gemeente echt serieus waar bezig kan zijn met alles en nog wat. En behalve met de Heer Jezus. Dat is echt zo. Met opwekking, met weer de volgende hype en met die conferentie, met dat boek. Maar nooit met de Heer daar. Typisch, hè? Wie heeft u betoverd? Die vier dingen zijn gerechtigheid, praktisch en rechtvaardig gedrag. Maar misschien wel in verband met vers 20, dat reinigen, weet je wel, die vaten. Het eerlijk beoordelen van mensen. Jaag naar gerechtigheid. En jagen betekent dat je iets nastreeft, hè? Dat je iets najaagt. De wereld jaagt naar geluk. Als ik maar gelukkig ben. Vandaag las ik in de krant bij mijn ouders vanochtend ook weer zo'n iemand die zei over Valentijn, het geluk zit hem in jezelf. Ja, daar moet je vooral mee doorgaan. Je krijgt nog veel meer scheidingen, nog veel meer relatieproblemen als je dat maar blijft roepen. Maar wij als gelovigen jagen naar iets anders. Naar de gerechtigheid, dat is het karakter van de Heer. Hè? En geloof, persoonlijke geloofsrelatie met de Heer. Om in deze moeilijke tijden overeind te blijven. Geloof is een verbinding met de Heer Jezus. Vroeger leerde ik in de gemeente, je moet stille tijd houden. En ik ging stille tijd houden. Het lukte me niet, ik vond het niks aan. Maar nooit had iemand mij gezegd, je moet geen stille tijd houden, je moet de Heer Jezus leren kennen. Eerst eens zien wie Hij is. En dan gaat er van langer komen om Hem te zoeken. Dat is wel wat anders, hè. Want ik zat in mijn stille tijd om 7 uur 's ochtends. Groep 7 had ik dan, doopmoe, en dan zat je in nummer die zo was. Het zegt mij niks. Nee, waarom niet? Het gaat om de Heer Jezus. En dat had ik toen nog niet zo. Maar de Heer kent de zijne, dus. Liefde. Geen hoogmoedig en kille houding. Ook niet tegenover zij die verkeerde leerlingen brengen. Ook niet tegenover hen. Dat is lastig hoor. Verkeerde leerlingen brengen. Maar met zachtmoedigheid terechtwijzen, zegt hij in vers 26. De goddelijke liefde. Zij raakt niet verbitterd. Zij verdraagt alle dingen. De Heer Jezus was ook zo. En tenslotte vrede. In de omgang met hen die de Heer aanroepen uit het rein hart. De Efeze zegt de band van de vrede. Verdraag elkaar. Mijn vrouw zei vorige week tegen mij, dus die zei altijd van die eye-openers, weet je wel. Zei ja, als iedereen volmaakte liefdes hebben, zou er ook niet staan. Verdraag elkaar, hè. Oh ja. En vergeef elkaar, oh ja. Dat staat er natuurlijk niet voor niks. Nee, dat is waar inderdaad. Ja. Als het allemaal heel makkelijk ging, hoef je ook niet te zeggen, verdraag elkaar. Toch? En jullie zijn allemaal heel aardige mensen, maar... Nou, als vrouw moet je je man verdragen, maar ook nog ontzag voor hem hebben.
Dat ook.
Dat ook, ja. Nou ja, goed, daar gaan we het een andere keer over hebben. Maar verdraag elkaar. En deze vier dingen, dat is in 2 Timotheus op zijn plek, deze vier. Gerechtigheid om anderen recht te beoordelen. Geloof om in tijd van verval vast te houden aan de relatie met de Heer Jezus. Met hem alleen, echt alleen Christus. En dan liefde om niet hoogmoedig en hooghartig te zeggen van ja, dat is, klopt allemaal niet en ik ben als enige nog over of zo. En vrede omdat er een soort getuigenis moest zijn binnen dat vervallen gedoe van mensen die met elkaar vrede hebben. En daarom gaat het volgende vers gelijk over, Richard, over een slaaf van je moet niet twisten, want vrede wordt altijd weer verstoord doordat er twisten zijn. En twisten komen altijd voort uit Satan. Waarom? Omdat Satan is de vader van de leugen en iedere dwaling is een leugen. Een slaaf van de Heer staat hier, of een dienstknecht, dat is het gevolg van een vat bruikbaar voor de meester. Wanneer ben je bruikbaar voor de meester? Als je niet twist. In de christenheid is het heel verleidelijk om te twisten. Ik word er helemaal mee doodgegooid bijna in mijn werk. Als je kijkt naar het aantal discussies wat mensen met je willen voeren. Of inhoudelijk, als je bepaalde dingen opzoekt op internet. Dan wordt er gelijk over gediscussieerd op Facebook. Iedereen heeft zijn mening en men maakt elkaar af, letterlijk en figuurlijk, bijna met woorden. Hè, dan zegt Jacobus, zegt dan hierover... Jacobus 4, vers 1, bladzijde 451, Roy. Er staat, vanwaar oorlogen en vanwaar twisten onder u? Is het niet hiervan? Uit uw hartstochten, die in uw leden strijd voeren. U begeert en hebt niet, u moordt en bent jaloers, enzovoort. Maar twist. Ja, dat komt vanuit het vlees. En als je even daarboven kijkt, Jacobus 3... Vers 14, als u bittere jaloersheid en twistzucht in uw hart hebt, roemt en liegt dan niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven neerkomt, maar zij is aards, ongeestelijk, demonisch. Dus twistziek is iets van de demonische wereld. En een dienstknecht van de Heer moet leren om in liefde en rust de waarheid te verkondigen. Zoals de Heer Jezus tegen Pilatus zei, ik getuig van de waarheid. Hij ging niet twisten, hij ging niet in discussie, ook niet met de hoge priester. Hij getuigde van de waarheid. En dat is moeilijk hoor. Echt, ik vind het zelf best wel lastig. Maar hij moet vriendelijk zijn voor allen. Geschikt om te leren. Aha. Zusters mogen ook leren. Het zij op een andere plek dan eventueel, maar goed. Leren, geschikt om te leren. Ik heb eronder gezet een kenmerk van de slaaf van de Heer. In deze tijden is dat deze niet twist, maar vriendelijk is voor allen zoals zijn meester dat heeft voorgedaan. Mag je dan geen harde woorden gebruiken of heldere woorden? Ja, duidelijke woorden. Dat deed de Heer ook. Maar hij twistte niet. Hij moet ze leren aangaande de waarheid. En dan zegt vers 25, Richard. Die tegenstanders gaan dan de waarheid erkennen, zie. Ze zitten in een strik van de duivel, zegt vers 26. Paulus zegt niet, nou die mensen moeten bevrijdingstherapie hebben of bevrijdingsstappen, 7 tot en met 8. Hij zegt, leer ze vriendelijk. Ga niet in discussie. Moeilijk hoor, in onze tijd. Wees verdraagzaam en op die manier wijs je tegenstanders terecht. Maar de vraag is alleen of er vandaag nog iemand is die dan naar je zal luisteren, want gezag wordt eigenlijk niet meer zo erkend vandaag de dag. Dus helemaal niet als jij zegt voor jou, luister, je ziet het verkeerd, laten we eens kijken naar wat dit. Dat heeft dus die bepaalde broeder waar ik het net over had, in mijn geval wel gedaan. Dus ik zat dus een beetje vast in die verkeerde visies. En in alle verdraagzaamheid en rust heeft hij gewoon gezegd van, nou, wat zegt het woord van God? En ik stond daar open voor, want God geeft hem bekering. Dat is zijn werk. Ons werk is om te leren. Verkeerd onderwijs is als verkeerd voedsel. Je wordt er echt ziek van. En goed onderwijs is als gezond voedsel. Je wordt er gezond van ingroeid. Daarom is het zo belangrijk wat wij in onze gemeente leren. Wat er toegestaan wordt aan leer. Daarom moet er ook getoetst worden. Je moet ook waakzaam zijn. En ik zal jullie willen aanraden om niet zomaar alles te lezen wat tot je komt. Of elk boek wat je krijgt zomaar tot je te nemen. Maar toets het. Mijn vrouw kreeg voor de verjaardag van de zomer ook een boek. Ik las de achterflap. Dan had ik al zo'n onderbuikgevoel van, een beetje merkwaardig dit. En het bleek ook uiteindelijk zo te zijn. Want het boek beweerde dat de Heer Jezus niet genoeg was. Maar dat het ervaren van de liefde van de Vader, dat was wel iets wat ver uitsteeg boven het schriftuurlijke onderwijs enzovoort. Nou, daar ga je weer, hè? Iets anders dan wat Paulus zegt. Nou, dus een slaaf van de Heer moet vriendelijk zijn voor allen, geschikt om te leren, verdraagzaam, de tegenstanders met zachtmoedigheid terechtwijzen. Misschien staat er. Het staat niet, dat gebeurt. Misschien geeft God hun bekering. Bekering is een zaak van de mens, maar hier staat dat God het geeft. Om de waarheid te erkennen. Wat is bekeren? Bekeren is, ik erken de waarheid. Ik had het fout. Als je tot geloof komt, zeg je, ik ben een zondaar. Ik erken Christus als mijn herder. Sorry, mijn Heer, mijn Heiland, mijn Redder. Hier is het, ik had het fout met mijn leer. Ik erken dat ik fout zat. En de waarheid is altijd de Heer Jezus in een bepaalde vorm. En dan tenslotte, Richard, de laatste van vanavond. En weer ontnuchterd te worden, want het is echt een dronken manschap. Je bent dronken, je bent betoverd. Het is iets heel merkwaardigs hoe het nou kan dat mensen betoverd raken door iets. Ik ken daar heel veel voorbeelden van. Mensen die goed begonnen en die echt de leer zoals die geopenbaard wordt omarmden en later toch helemaal op een ander straatje zijn gaan varen. Of noem je dat? Gaan denken. Ze zijn echt beneveld, zou je kunnen zeggen. Maar ze zitten in een strik. Het is een strik. En de duivel heeft talloze strikken op de weg. Wat zijn dat voor strikken? Het is altijd dwaling. Ik geloof zelf niet zozeer dat de duivel onze gedachten kan lezen of zo, of dat hij onze gedachten in kan geven. Ik geloof dat het altijd gebeurt via medium, via mens, via leer, via een verkondiging. En hoe word je bewaard voor die strik? Nou, door de Christus der Schriften te kennen en om heel goed onderwijs te krijgen. En ik heb thuis een boek, dat heet, hoe heet het ook weer? Green Letters. De Green Letters, zoiets toch? En dat die schrijver die zegt ook, Secondary books will not do. Weet je wel? Dus al die boekjes met dat secundaire onderwijs, hij zegt, maar je moet het juiste onderwijs hebben. Dat is echt zo. Het is alleen nog niet zo makkelijk. Waar vind ik dat vandaag de dag? Hè? Al die vloed aan. Nou, dat is een heel ander onderwerp. Daar kan ik wel tips voor geven straks. Door wie zij gevangen zijn. Het zijn niet mensen die verloren gaan of zo. Maar ze zijn gevangen in een strik waardoor zij dus niet bruikbaar zijn voor de meester en vaten zijn tot oneer. Satan zit daarachter. Er is dus vandaag een enorme stroming in Nederland die de nadruk legt op het koninkrijk, hè? En dat trekt duizenden mensen, werkelijk waar. Die diensten zitten helemaal bomvol. En ik heb er natuurlijk regelmatig mee te maken, want die invloed die zie je overal. Of de sprekers die ontmoet ik, of ik hoor er wat van. En ik heb zelf ook zo, precies zo gedacht. En ik weet dus wat het is. En hoe echt je denkt dat je op het juiste spoor zit. Want er gebeurt toch wat? Denk je. Ik had van de week een mail van iemand die zei, je snapt er helemaal niks van. Ik ben al 20 jaar christen, schreef hij. En ik heb botbreuken zien herstellen. Ik heb coma patiënten zien opstaan. Een hele lijst van dingen. Wie heeft u betoverd? Want ik dacht toen ook dat ik die dingen allemaal had gezien. Ik had er nooit één van meegemaakt. Heel apart. Ik zeg dus niet dat het niet kan gebeuren. Maar het is niet de norm voor de gemeente of zo. Maar ze zijn gevangen in een snare in het Engels, een strik. En waarom? Omdat de duivel niet wil dat de heerlijkheid van Christus, en de eindiging waar ik begon, zichtbaar wordt in de gemeente. Hoe wordt de heerlijkheid van Christus zichtbaar in de gemeente? A. Doordat mensen in hun lijden, in hun zuchten, een blijdschap hebben in een verheerlijkte Heer. En B. Dat de gemeente wandelt naar de orde die God heeft neergelegd in zijn woord. Wordt de heerlijkheid van Christus de meester zichtbaar. En die twee dingen zijn alle twee beneveld, zijn aangevallen. En wat het laatste stukje van de zin betekent, dat weet niemand zeker om zijn wil te doen, is dat de wil van Satan, is dat de wil van God. Dus zegt hij nou, ze waren gevangen om de wil van de Satan te doen, of zegt hij nou, ze moeten ontnuchterd worden om zijn wil, dat is Gods wil, te doen. Het is alle twee waar natuurlijk. Ik neig een beetje naar het laatste, want volgens mij, nou ja goed, lees ik verder nergens over de wil van de duivel of zo. Maar het is natuurlijk wel zo. Dus samengevat, we leven in een tijd van verwarring, in een tijd van een huis met vele voorwerpen. De Heer Jezus had het al voorspeld. Hè? Dat zal dodelijk zijn tussen de tarwe. En er zal grote bomen zijn waar vele vogels zich in nesten. De christenheid. Maar dit zegel. De Heer kent de zijne. En als je de naam van de Heer noemt, onttrek je aan ongerechtigheid. Door niet met die mensen mee te gaan. Niet met die mensen samen te werken. Maar ze te recht te wijzen. Te leren in alle wijsheid. En zo op die manier gemeente te zijn met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. En dat is de weg, denk ik, die dit hoofdstuk ons voorhoudt. Dat begint met sterkje in de genade die in de Heer Jezus is. Want ja, zonder hen, zonder die vreugde in hen, is het mensenwerk. En ik hoop dat jullie, en ook iedereen die naar deze opname luistert, dat jullie daar iets van proeven van de Heer Jezus. Ja?